Toa en de Guardians of the Sacred Tree. Gaat Rick die heilig verklaren of ziet hij het als ketterij? Je hoort het vandaag bij XBNL. Zo, Rick, welkom. Welkom.
Dankjewel, man.
Eindelijk de rol is omgedraaid dat ik jou mag bevragen over je ervaringen.
Heerlijk. Ik ben er nu al aan gewend.
Geen gewoonte gaan we ervan maken hoor, want ik blijf zelf ook graag spelen.
Uiteraard.
Goed. Toa en the Guardians of the Sacred Tree. Vertel eens, wat voor game hebben wij het over vandaag?
Dit is een roguelite door Bandai Namco uitgegeven of uitgebracht en door een Japanse studio Brownies Inc. ontwikkeld. Ik kende de studio niet. Wellicht jij als luisteraar of kijker wel, of misschien jij zelf, Hans, van Doraemon Story of Seasons. Het is dezelfde studio die hierachter zit. Dat is een roguelike die je volgens mij een uurtje of 10 zou kunnen uitspelen. Ik heb zelf een uur of 5 gespeeld. Ik zal daar ook wel toelichten waarom dat zo is. Maar misschien eerst even wat over de context van deze game. Terwijl ik in de tussentijd ook even gewoon wat beelden laat zien. Dan kunnen video... Ja. Kijkers ook gewoon even meegenieten. Maar Toa and the Guardians of the Sacred Tree is dus een roguelite game. En het verhaal speelt zich eigenlijk af in een wereld, fictieve wereld uiteraard, waarin er een soort van heilige boom is. Die heilige boom die vormt de bron van het leven en de balans in de wereld. Nou, dat trucje, dat kennen we. Dat wordt in behoorlijk wat games, zeg maar, uitgebuit. En Toa is daar ook geen uitzondering. En ja, je voelt het al natuurlijk aankomen, Hans. Die boom die raakt in gevaar door een duistere kracht. Nou, als speler weet je in het begin nog niet zo goed wat die duistere kracht is. Maar hoe dan ook wordt het jouw taak om samen met 7 andere metgezellen, of 8 moet ik eigenlijk zeggen, die krachten te gaan verslaan. Doordat die boom, zeg maar, corrupted dreigt te worden... komen er ook allemaal vijanden in de wereld. En het uiteindelijke doel is natuurlijk dat de vijanden verslagen worden en de boom veilig gesteld wordt. En dat volgt een roguelike principe. Dus iedere, als je het dan hebt over hoe vertaalt zich dat in de gameplay. Iedere game die begint in het zogenaamde Sinju Village. Daar zien we nu ook hier nu beelden van in beeld. En in die village heb je allemaal medebewoners. Sommige daarvan kun je een gesprek mee hebben. Andere zijn er gewoon ter decoratie. Dat is ook een dorpje dat steeds verder uitbouwt. Naarmate je in de game progressie boekt. Daar kom ik zo meteen nog wel wat uitgebreider over terug. En het dorpje fungeert zoals je dat kent bij andere roguelikes. Zoals bijvoorbeeld vrij recent The Rogue Prince of Persia. Of vrij recent Hades 2. Het dorpje heeft ook allerlei merchants of andere... Ja, NPC's die jou willen helpen om te slagen in je missie. Dat is ook wel een van de sterke kanten, vind ik, van deze game. Dus dat dorpje, dat is wel even lastig navigeren door dat dorpje, moet ik zeggen. Ik vond het soms lastig om te zien, waar moet ik nou precies zijn in het dorpje? Wie kan ik nou wel en wie kan ik nou niet iets vragen? Ja. Ik merkte bij mezelf ook dat memoriseerde moeilijk, dus... Na iedere run was het soort van trial and error. Ja, bij wie kon ik nou ook weer zijn voor iets? Dat was voor mijn gevoel niet helemaal duidelijk aangegeven.
Check.
Maar neem niet weg dat dorpje er prima uitzag. En op zich ook, ja, de verhalende context op zich ook wel prima was. Dus dat een beetje over de basis van de game. En je voelt
noemde...
al...
Ja. Oh, sorry. Je noemde net je 7 metgezellen. Hoe werkt dat in de game? Is dat echt een party die je gebruikt in combat en exploration? Of hoe ziet dat eruit?
Ja, nou ja, het zijn er... je moet het zo zien, zeg maar, in dat dorp. Op het moment dat je besluit, ik ga weer een poging wagen, dan kom je in een soort van buitengebied van het dorp. Een soort van een beetje kampvuurachtige situatie. En zoals je dat bijvoorbeeld zonder, het is ook de enige vergelijking hoor, maar bijvoorbeeld in Baldur's Gate had je dat ook toch, dat je dan zo'n kamp kon opzetten en dan ervaart dat je dat idem dito. En dan heb je gesprekjes met je metgezellen en dan kies je er 2 waarmee je een run gaat doen.
Ja.
Dus zo moet je het meer zien. En ieder metgezel of ieder character heeft bepaalde eigenschappen, bepaalde wapens, bepaalde skill trees en dus ook een soort van unieke speelstijl. En ja, dat is de functie van je groep van 8 dus in totaal. En ja, als je het dan hebt over van ja, de gameplay, hè, dus dan heb je de context van die hub. Het einddoel is duidelijk, je moet die boom veiligstellen. En dat doe je niet alleen, maar dat doe je met 2 personages. En dan ga je dus eigenlijk die wereld in. En die wereld die bestaat uit allerlei lagen. Dus als je dat kent van typische roguelike games, je gaat een eerste level in. Daar kom je vijanden tegen, dat duurt een keer 1 minuut. Je krijgt een beloning. Die beloning kun je krijgen, dus die is RNG bepaald. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je mana regenerate sneller, of dat je area of impact groter wordt. Nou ja, eigenlijk gewoon de standaard dingen. Daarin doet het voor mijn gevoel niet echt iets vernieuwends. Nou, uiteindelijk werk je toen natuurlijk naar een soort van field bosses en een uiteindelijke eindbos. En als ik dan 1 positief punt zou noemen aan de combat, dan is het dat er, doordat je 2 personages kiest, je hebt een soort van duality. Ik weet even niet meer hoe ze het nou zelf noemen, maar je kunt dus wisselen tussen personages in je run. En beide personages hebben een eigen speelstijl. En op zich zou je dat in je voordeel kunnen gebruiken, waren het niet dat je ze altijd allebei bij je hebt. En de ander altijd in de weg loopt. Die loopt altijd een soort van achter je aan. Die is niet soort van intuïtief. Ik weet niet, op de een of andere manier. Ik ben na 5-6 uur spelen gestopt. En ik kon maar niet wennen aan hoe ze dit geïmplementeerd hadden. Van in de basis zou het echt wel iets moois kunnen toevoegen. Maar het pakte niet goed uit, wat mij betreft.
Ja.
Ja, als ik dan het heb over van ja, is dat dan het grootste minpunt van deze game? Dan is dat helaas niet het geval, want dit zou ik nogal door de vingers kunnen zien. Maar ik vind het grootste minpunt van deze game is dat die besturing van die personages gaat op 2 fronten eigenlijk volledig mis. Aan de 1, in willekeurige volgorde, je personage is gewoon niet goed zichtbaar. He, dus je hebt eigenlijk een personage wat een soort van inblend in de omgeving tijdens dat je aan het spelen bent. Waardoor je gewoon, ja, ik in ieder geval de helft van de tijd gewoon mijn personage niet goed in beeld heb. En ook niet goed zie wat ik nou eigenlijk aan het doen ben. Dat met 2 in combinatie aanvallen waarvan ik het gevoel heb dat ik ze niet goed kan sturen. Dat ik... Ze volgen vast een bepaald patroon, maar ik kreeg gewoon op de een of andere manier niet goed grip op de positie van mijn character en hoe ik mijn aanvallen wilde timen. Het voelde gewoon op de een of andere manier niet lekker, niet responsief. En ja, dat maakte zeg maar dan in combinatie dus met dat ik ook voortdurend, nu zien we toevallig trouwens een stukje beeld waarin het personage wel redelijk goed te zien is. Maar ik denk toch 80% van de tijd, ik gewoon het overzicht verlies over wat er in de level gebeurt. En ja, ik vond dat niet echt lekker spelen.
Ik kan me goed voorstellen dat dat wat frustreert. Was dat ook de hoofdreden dat je het na 6 uur weer hebt neergelegd?
Nou, dat speelde zeker mee. Een andere reden daarin ook was dat ik het gevoel had... Dat hier, dit is nou precies wat ik bedoel, jongen. Je ziet toch gewoon amper wat er om je heen gebeurt.
Ja, ik zie het gelijk. Ja,
dus, ja sorry podcastluisteraars, maar ik probeerde even mijn punt te maken. Dat lukte net even niet met de beelden die net voorbij kwamen. Maar ja, hier, ja, ik raak compleet dat overzicht kwijt als ik aan het spelen ben met deze personages. En ja, als je dan aan mij vraagt, is dat dan de hoofdreden dat ik ben gestopt? Nee, er zijn nog eigenlijk 2 andere minpunten, of die ik in ieder geval niet echt als prettig ervaarde. Ik vind persoonlijk dat een roguelike, de kern of de basis van een roguelike is de gameplay. Dus ik moet als speler voortdurend het gevoel hebben dat ik progressie boek, dat er een lekker tempo in zit. En ik vind het niet erg om af en toe in een hub te zijn en wat dialogen voorgeschoteld te krijgen, maar het moet allemaal niet te lang duren. Je moet gewoon weer lekker in die flow komen waarin je het gevoel hebt, hey, ik ben progressie aan het maken en ik word steeds wat beter. Ja. En ik weet niet waar het hem in zit, maar ik werd daarin voortdurend onderbroken. Dus ja, Eén, ik vond de dialogen in de hub, die duurden me soms te lang en waren te weinig van betekenis. Maar ook de overgangen, of de overgangen tussen de levels door. Er zaten ineens dialogen tussen, of lange stukken dat je eigenlijk een soort van aan het travel, of ja, lange stukken is een beetje overdreven, maar voor mijn gevoel te lange stukken dat je aan het travelen was om in de volgende area te komen. En ja, dat haalde me voortdurend uit het tempo van de game. En dan als laatste minpunt van nu in ieder geval, merkte ik dan daarnaast ook dat het bleef gewoon hetzelfde. Dus deze ontwikkelaar heeft al een heel progressiesysteem opgetuigd.
Mm-hmm.
Maar is zichzelf voor mijn gevoel, in ieder geval mij als speler, een beetje in de veelheid kwijtgeraakt. Dus,
de veelheid qua wat? De veelheid qua opties?
Nou, de veelheid aan allerlei kleine dingen die je kunt doen. Je kan bijvoorbeeld nieuwe zwaarden vrijspelen. Die zwaarden, die kun je vrijspelen door ze te maken. En dan krijg je ineens een beetje à la Monster Hunter in je hub een soort van timing spelletje. Wat dan 1.5 tot 2 minuten duurt. En dan ben ik een soort van quicktime events aan het doen, zeg maar, om een zo goed mogelijk zwaar te maken. En dat vind ik op zich niet erg, maar het idee van een roguelike is natuurlijk dat je in een redelijk hoog tempo ook progressie weet te behouden en daar niet al te veel in onderbroken wordt. En ja, dat gebeurde hier wel. En dan ook nog eens met gameplay mechanics. Er is ook een mechanic dat je kan vissen. Ja, dat heeft niet echt een functie in deze roguelike, maar het kon. En het had dan, ja, je kon dan op die manier weer net even wat andere dingen vrij spelen. Dat zijn allemaal van die dingen die haalden mij in ieder geval uit het tempo van de game.
Ja, het zijn elementen die je normaal gesproken bij een RPG zou verwachten. Langere cutscenes, langere dialogen, fishing, ja. Het smeden van een zwaard. Het doet veel meer denken aan iets als Kingdom Come dan inderdaad een roguelike.
Ja, exact.
Ik snap wel dat je een klein beetje uit de ervaring heeft gehaald.
Ja, en het is...
ga je gang.
Nee, en het is, ik denk wel, zeg maar, dat ze zichzelf, hè, dat het een roguelike RPG is, dus er valt wel wat voor te zeggen. Alleen, ja, op het moment dat je dan 1 keer zo'n zwaard moet doen, zeg maar, en dan bijvoorbeeld 1.5 uur of 3 kwartier later weer, het is ook niet echt dat je een soort van, dat er een skill is die je gaat masteren, omdat je het dan ook weer te weinig doet. Door de veelvoud aan dat soort kleinere gameplay mechanics die erin verwerkt zitten. Dus, ja, ik weet niet, man. En het speelt denk ik ook mee, Hans, dat, ik weet niet of je dat herkent, zeg maar, wel bij eerdere games die ik gespeeld heb, maar ik kom net 30 uur uit The Rogue Prince of Persia.
Ja.
Ja, dat zit exact hetzelfde genre. Die was zo tight en zo spot on en dat was zo'n ontzettend goede game. En parallel aan deze heb ik ook Hades 2 liggen, wat natuurlijk op de Nintendo Switch 2 uitgebracht is. Dus het komt... Ik voel me niet verzadigd in de roguelike genres op dit moment. Maar het contrast werd ook gewoon pijnlijk duidelijk.
Ja.
Misschien als ik deze in juli gespeeld had, nadat ik een aantal van die verhalende games in die periode gespeeld had, dat ik dacht van ja, oh, ja, lekkere game, fijn om te spelen. Ik vind hem ook geen onvoldoende, dus ik ga dadelijk ook wel naar mijn conclusie toe. Maar ja, het contrast, zeg maar, met 2 grote roguelikes die echt aan de top van hun genre staan, werd ook gewoon wel heel erg pijnlijk duidelijk. In ieder geval voor mij als speler.
Ja, check. Voordat we naar je conclusie gaan, ben ik nog wel benieuwd naar een aantal basisdingen. Grafische kwaliteit, hoe zou je die omschrijven? Ik vond het best goed uitzien, de filmpjes net.
Ja, dus dat is een van de pluspunten die ik ook al in de concept review gezet had. De wereld ziet er echt kleurrijk uit. Dus daar is het met heel veel oog voor detail. Is die hub is mooi ontwikkeld. Nou, dat voelt echt een beetje als een soort van thuiskomen.
Ja.
Dan heb je de levels zelf, die zijn... Tenminste, ik heb nog niet alle levels gezien. Ik stop er ook mee na deze review met spelen. Dus ik ga ze ook niet allemaal zien. Maar wat ik gezien heb, vond ik echt wel onderscheidend en zag er gewoon... Ja, zag er mooi uit. Dus de visuele kant, de artstyle, is echt dik op orde.
Mooi. En dan als laatste de afleverkwaliteit van de game. Dus hoe zat het qua performance, qua bugs, et cetera? Heb je daar last van gehad? Of was dat dik in orde?
Nee, nou dat is trouwens een goede disclaimer om nog even te maken. Er waren geen Xbox keys, dus uitgever vroeg, zou je hem anders voor één keer op de PS5 willen spelen? Dat heb ik gedaan. Dat was op een gewone base PS5 en dat was een feilloze ervaring. Ik heb nog wel even online gekeken of ik iets van Xbox reviews kon vinden. Die zijn er nagenoeg niet en zeker niet van die tech reviews. Maar wat ik wel heb gelezen, in ieder geval van de outlets die er wel iets over geschreven hebben, dat het allemaal vergelijkbaar is. En het is denk ik ook logisch. PS5 en de Xbox Series X die zijn natuurlijk inwisselbaar qua technologie en wat ze aankunnen. En ik heb niet het idee, zeg maar, dat, of in ieder geval, de PS5-versie liep gewoon prima. En ik heb geen signalen gevonden online dat voor de Xbox Series-versie niet het geval zou zijn.
Good to know. Nou, laten we de luisteraars en kijkers niet langer wachten. Wat is het eindoordeel?
Ja, mijn eindoordeel is dus van, het is geen slechte game, dus dat is niet. Maar ik heb er gewoon niet zo heel veel plezier mee gehad. En ik had een aantal dingen gewoon, had ik wat andere verwachtingen bij. Maar al met al zou ik zeggen, ja, dit is een grafisch mooie game, sfeervolle presentatie. En dat dual character systeem, hoewel het niet goed uitpakt, voor mij persoonlijk is het concept op zich wel leuk bedacht. Maar ja, de gameplay loop zelf wordt toch wat ondermijnd door veel herhaling, om het maar zo te zeggen. Besturing die net niet helemaal lekker voelt, die toch wat onhandig is. En een reeks aan mechanics zoals dat vissen en zoals dat smeden van het zwaard, wat gewoon niet goed past, vind ik, in deze game. Dus ik kom uit op een 6,5. niet slecht. Maar voor mij na 5-6 uur spelen gooi ik wel de handdoek in de ring. Ik kan hem niet van harte aanbevelen. Ik denk wel dat er een groep mensen is die hier blij van wordt, van dit type games. Maar ik kan hem niet nu op dit moment niet per se aanraden. Simpelweg omdat ik zelf dat plezier niet echt in deze game ervaren. Maar ik kan iedereen aanraden om ook gewoon even breder te kijken. Wat zeggen andere reviewers? Misschien zijn er anderen die wel positief zijn op punten die jij belangrijk vindt. Maar ik was dat in ieder geval niet. Nogmaals, het is ook geen slechte game. Dus een 6,5.
Ja, nou laten we eerlijk zijn. 6,5, prima cijfer. En vroeger op de middelbare school was ik er gelukkig mee geweest. Maar in gamejaar 2025 met alle toppers, alle 8,5 en 9's, valt hij dan wel snel weg. Ja. Check. Dankjewel Rick voor wederom goede review. Dank voor de tijdsinvestering, ook al was het wat minder dan je normaal gesproken doet. Maar met deze toelichting begrijpen we dat allemaal. Heb je nog nabranders?
Nee, ik zou zeggen tot de volgende review weer.
Tot de volgende. Dank allemaal. Hoi hoi. Ja.